De laatste avond, gemeente, in de serie overdenkingen naar aanleiding van het formulier dat ons, en de Heere zij daarvoor dank, dat ons is aangereikt uit de schat van de kerk der eeuwen, de laatste avond en daarom nu ook het laatste gedeelte van dat formulier, het gebed, het dankgebed aan het slot van het formulier. Laten we dat gebed eerst met elkaar aandachtig lezen. Het begint met de opwekking. Zo spreken een iegelijk met aandachtige harten. Dubbele punt. O almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken u van ganser harte. Dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat ge door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, wilt laten dienen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam we onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Tot zover, gemeente, wat vanavond aan de orde is. Het slot dus van ons formulier. Er gaan kostbare woorden aan vooraf. Woorden die, ja, heel de gemeente, maar zeker elke avondmaalganger als op het hart gebrand mag zijn. Deze, de toezegging die de godvruchtige avondmaalganger aan zijn God en Heere doet. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan, tot in der eeuwigheid. Dat zijn de laatste woorden van wat we wel noemen de doxologie, de lofzegging, woorden die elke avondmaalszondag klinken. Waarin Gods kinderen die mochten delen in de gaven van hun grote gastheer, hun zaligmakende Heere Jezus Christus, waarin ze de Heere erkennen dat hij het waard is om gediend en geloofd te worden. En in de overvloed van het hart wordt het hem ook toegezegd. Daarom, ja, vanwege wie God is, vanwege wat God heeft, vanwege wat de Heere ook geeft en wat hij nu aan zijn tafel geschonken heeft, daarom zal mijn mond, maar vooral mijn hart en mijn hart via mijn mond, daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan. Tot in der eeuwigheid. Een christen is een lofzegger. Een christen is één die geraakt is. Geraakt door het werk van Gods geest. Die hem brengt tot de toon, tot de hoogte, tot de erkenning van God te loven. En daarmee is ons formulier, geliefden, op een niveau gekomen waarvan het goed zou zijn om daarmee te eindigen. De lofzegging vanwege Christus, de koning van zijn kerk, die aan zijn gemeente het sacrament van het heilige avondmaal heeft gegeven, maar dat niet alleen, die door middel van het sacrament het geloof van de zijnen, van die zwakken, van die aangevochtenen, van die ingezonkenen toch dikwijls, waarin hij het geloof wil versterken. Christus, die de gastheer is. En die aan zijn kerk en ieder van de zijnen, door middel van de tekenen van brood en wijn, zijn kerk wil verzekeren. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wij overdenken dit, gemeente, in de stille week. Neemt u er extra tijd voor om te gedenken, ook met het formulier gezegd, om heerlijk te gedenken aan de bittere dood, het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Neemt u er extra tijd voor. Het is het zeker waard. Wanneer ooit, dan in deze week, toelevend naar de Goede Vrijdag, naar de Stille Zaterdag en dan naar Pasen, te gedenken wat het hem gekost heeft. Om daarmee invulling te geven en betaling te doen van de gelofte, daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in de eeuwigheid. Laat dat het voornemen zijn. Maar laat dat ook de praktijk zijn. Ik zei, hiermee zou het formulier kunnen eindigen. Op een hoog niveau. Op de toonhoogte van de lof en de dank. Je zou er bijna Psalm 150 mee gaan zingen. Het slot, de climax van het psalmboek. Maar nauwelijks hebben de woorden van dank en lof vanaf de lippen van Gods gemeente geklonken, of Gods kerk opent opnieuw haar mond. Waartoe? Wel, om nieuwe zegeningen van de Heere te vragen. Eigenlijk is dat merkwaardig. Is het nog niet genoeg geweest? Heeft de Heere nog niet genoeg gegeven? Heeft Christus aan zijn tafel, aan zijn kerk, nog niet genoeg getoond wie hij is? Moet er dan nog meer ontvangen worden? Ik denk, gemeente, dat we hiermee komen bij de ontdekking dat na de lof opnieuw het gebed klinkt, dat we hiermee komen aan het diepe geheim van het christenleven. Wat is dat geheim? Kunt u het voor uzelf zeggen? Bent u me voor? Hebt u er bevinding van? Waarom zou, na die hoge lofverheffing, daar opnieuw het gebed klinken? Ik denk dat het dit is. Hoe meer ik van de Heere ontvang, hoe meer ik hem nodig heb voor het vervolg. Want ik ben erachter gekomen wie ik zelf ben. Ja, wie God is. Hoog te loven, te danken en te prijzen voor wie hij is en wat hij doet. En wat hij door genade in mijn leven gedaan heeft. En wat hij gesproken heeft zojuist aan de tafel. Maar nu weet ik nog te meer dat ik hem voor het vervolg des te meer nodig heb. Toen Luther sterven ging, gemeente, en u weet het waarschijnlijk wel. Toen Luther sterven ging, toen waren zijn laatste op schrift gestelde woorden: Wir sind bettler. Hoc est ferum. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Toen Luther de erfenis ging ontvangen. Toen hij weten mocht. Dat de poort voor hem zou opengaan. En dat de rechter die hij zou ontmoeten. Zijn redder was. Toen wist hij dat hij daaraan zou komen. Als een die niets kon meebrengen. Een bedelaar. Een bedelaar ontvangt het goed van zijn weldoener. Niet iemand met zakken gevuld. Niet iemand die kan pochen op dingen die hij zelf gepresteerd heeft. Maar bedelaars komen aan in het Rijk der Hemelen. Een christen. Een ware christen. Hoe beweldadigd ook. Zijn adelstand is die van de bedelstand. Want hij heeft zijn rijkdom buiten zichzelf. Niet in zichzelf. Het is gemeente, het is niet zonder reden. Dat de catechismus in het derde deel. In het stuk der dankbaarheid het onze Vader bespreekt. Gods kerk is een arme kerk. Heeft niets in zichzelf. Maar moet alles van haar koning ontvangen. En wanneer Gods kerk van de tafel afkomt en daardoor de Heere beweldadigd is, gevoelig of minder gevoelig, maar wanneer daar in welke mate dan ook enig zicht was op wie Christus is, het geeft des te meer reden om de Heere aan te roepen, om dicht bij Hem te zijn, om nog opnieuw en steeds meer van de bedeling te mogen leven. Want als ik van de tafel kom en ik ga het leven weer in, dan is het niet anders dan dit. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En zo gaat Gods kerk na de ontvangen weldaden opnieuw bidden. Jawel. Bidden en danken. Daar begint immers het gebed mee, gemeente. Zo spreken iegelijk met aandachtige harten. Hoort u hoe teer. Er zal u in de afgelopen tijd meer gewezen zijn op de tere toon. De subtiele woorden. Gekozen door, en u zult het inmiddels gehoord hebben, door Caspar Olivianus, de hoofdsamensteller van ons kostbare formulier. Tere toon. Zo spreken iegelijk met aandachtige harten. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Zo. Dit bidden is dus allereerst danken. O almachtige en barmhartige God en Vader. Gemeente, u begrijpt, ik kan maar in het luttele half uur dat hierna volgt, kan ik maar bij een aantal woorden mijn vinger leggen. Maar wel dit. Onze gereformeerde vaders schromen niet om deze tere aanduiding van de Heere God en Vader telkens weer te gebruiken. Zij beschouwen deze aanspraak van de Heere niet als iets wat alleen in hoge uitzondering op de lippen genomen mag worden. In een ootmoedige, jawel, in een ootmoedige vrijmoedigheid erkennen ze het grote voorrecht dat die God die zijn Zoon zond, dat die God die door zijn genade mij zijn Zoon deed kennen. U begrijpt, gemeente, ik spreek vanavond uit het wezen. Want ons formulier spreekt ook uit het wezen. En toetst u zichzelf er maar aan. Maar die God die mij door zijn geest en gunst mij zijn Zoon deed kennen, die is om Christus wil ook mijn genadige en barmhartige God en Vader. De Heer Jezus, zo schrijft de apostel Johannes, de Heer Jezus is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem in het merendeel niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, Johannes 1, die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Ja, vult u maar in. Die heeft hij volmacht gegeven. Die heeft hij permissie gegeven, dat staat er eigenlijk. Die heeft hij permissie gegeven om kinderen van God te zijn. Die zijn zoon door het waarachtig geloof hebben aangenomen. Dat is een geloofsactiviteit. Die geeft hij permissie om kinderen van God te zijn. Wat betekent dat? Die zijn toegelaten om Christus wil tot het heilig huisgezin des Heren. Christus Jezus is hun oudste broeder geworden. En God. God is hun genadige vader. En God geven aan zijn kinderen, gemeente. Mag ik het in wensende zin, maar tegelijkertijd in aanmoedigende zin. De heilige God geven zijn kinderen vrijmoedigheid tot jaloersheid van anderen. Om hun heren ook zo aan te spreken. Nee, niet glad en vlak, zoals je dat ook wel eens hoort. Maar vanuit de tere relatie, de gemeenschap die de heren zelf legde. O almachtige, barmhartige God en Vader. Want de geest van de aanneming tot kinderen geeft vrijmoedigheid om deze God aan te roepen. Abba, Vader. Wel, dat is de aanspraak. Wij danken u van ganser harte dat ge uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot middelaar en offer voor onze zonden geschonken hebt. Als het formulier, gemeente, hier Gods kinderen op het hart legt en op de lippen legt om de Heere te danken, dan is dat vanwege het feit dat God een gevende God is. En de Heere heeft, en dat is de inhoud van het eerste stukje, de eerste helft van dit gebed, de Heere heeft 3 kostbare geschenken gegeven. En komend vanaf de tafel van het avondmaal dankt Gods kerk de Heere voor die drie gaven. Allereerst dat ge ons gegeven hebt uw enige geboren zoon. Tot middelaar en offer voor onze zonden. Nou, gemeente, als dat aan de orde is, daar kom je toch niet mee klaar. Wat dat betekent. De heilige God schonk zijn zoon. Zijn lieve zoon. Zijn enige zoon. De enige die hij had. Die heeft hij gegeven. Die heeft hij met eerbied gesproken. Die heeft hij van zijn hart gescheurd. Want zijn enige geliefde zoon lag in alle eeuwigheid aan zijn hart. In de innige gemeenschap. In de eeuwige samenstemming. Ik kan er geen woorden voor vinden, gemeente, want daar hebben we helemaal geen verstand van. Maar zoekend dingen te verwoorden zoals ze vanuit de schriften tot ons komen. Gods zoon kende een relatie met zijn vader nergens mee te vergelijken. In die innige, eeuwige, goddelijke, geestelijke gemeenschap. En God de Vader heeft zijn zoon van zijn hart gescheurd en heeft hem aan deze boze, deze decadente, deze in de zonde ondergedompelde wereld gegeven. Waartoe? Waartoe gaf God zijn zoon? Met het oog op de voldoening aan Gods recht. Met het oog op de verzoening van zondaren met de rechtvaardige God. Met het oog op de vergeving van de zonde. Met het oog op de rechtvaardiging van de goddelozen. En bovenal, met het oog op de eer van zijn grote en eeuwige naam. God heeft zijn zoon gezonden, is hier geformuleerd, tot een middelaar en offer. Daartoe geef ik u mijn zoon, opdat u de borg en middelaar zult zijn. Opdat uw werk, ja, opdat uw persoon, opdat uw bloed, opdat uw leven een instrument tot betaling zou zijn. En dat mogen we weten, want we staan erachter, De heilige God heeft genoegen genomen met die betaling van zijn zoon. Hij heeft het bloed aanvaard. Hij heeft de prijs aanvaard als een wettige voldoening. Daarvoor dankt Gods kerk haar Here. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Kunt u het begrijpen? Als mijn ziel dit vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Dat God, en kunt u erin mee? Ja, dat is de oefening van het geloof. Dat God voor mij verloren bestaan, voor mij opstandige, dat hij zijn zoon gaf, dat hij daarin zichzelf gaf, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking. En tot verheerlijking. Ja, vooral dat laatste. Daar wijst het formulier op. Tot een spijs en drank van het eeuwige leven. Tot een spijs en drank. U begrijpt, dat ligt heel dicht bij de tekenen van het heilige avondmaal. Want zijn lichaam is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. Wie door het geloof hem eet, zo zegt Calvijn. Met een verwijzing naar Johannes 6. En wie door het geloof hem drinkt. Wie deze geloofsoefening kent. Die ontvangt met hem geestelijke gemeenschap. En dan kan het gebeuren. En ik moet grote stappen maken vanavond. Dat begrijpt u wel. Ik kan er maar even aan raken. Maar laat het gemeente tot verdere meditatie zijn. Dan is het waar. En de apostel Paulus, hij mag het verwoorden. Omdat dit waar is, mag hij het belijden. Ik leef, maar niet meer ik. Niet meer mijn ik. Ik? Nee. Maar als er van mij iets te zeggen zou zijn wat leeft, dan ben ik het niet. Maar dan is Christus het in mij. En wat ik nu in het vlees leef, zegt de apostel. Wat ik in het vlees leef, leef. Ja, dat kan alleen maar door de band van het geloof zijn. Dat geloof dat uit hem put. Dat het leven uit hem ontvangt. Wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. En dan voegt de apostel daaraan toe. En misschien drupten de tranen op zijn perkament. Christus, die mij heeft lief gehad. Kun je dat nou toch begrijpen? Christus, die mij heeft lief gehad. Weet je wel wie ik was? En wie ik in mezelf nog ben. Ik oude mens. Weet je wie ik ben? Ik ben een mens vleeselijk. En onder de zonde verkocht. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Maar dan toch. Wat ik leef. Wil je het horen? Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Want door het geloof mag ik hem ontvangen. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Gemeente, hier is elk woord een daad. Hier is elk woord een diepe bron. Hier is elk woord een fontein des levens. Hier is elk woord, het is het waard om het te overpeinzen en te overdenken. En het waar te maken. Nu zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot een spijs en drank van het eeuwige leven. Ja, de Heer Jezus had het gezegd. Leest u het maar na, Johannes 6. Mijn Vader, zegt hij. Mijn Vader geeft u dat ware brood. En dan wijst hij op zichzelf. En hij vergelijkt zichzelf met het manna in de woestijn. Mijn Vader geeft u dat ware brood. Door dat brood, dat manna. Dagelijks. Daar zit ook een diepe les in. Dagelijks. De dagelijkse oefening. Het dagelijks bukken om uit hem te putten. Door dat brood kwam het volk door de woestijn heen. Denk dat eens in. Door dat brood overleefde het in de barre woestijn. En door dat brood mocht het beloofde land bereiken. Daar heb je het. Spijs en drank tot het eeuwige leven. De Heer Jezus zegt het. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt En dat is het aanschouwen van het leven, zoals dat gebeten volk in de woestijn in het zien van de slang leven ontving. Die mij aanschouwt, die heeft het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus. En dat is niet alleen het eeuwige leven van straks, maar het is al het eeuwige leven van nu. Want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt, dat is het leven, dat is het eeuwigheidsleven. Van wie? Van die mens die in zichzelf vleeselijk is. En onder de zonde verkocht, maar door de gemeenschap met Christus putten mag. Dan vloeit het over van hem in mij. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En opnieuw zeg ik het. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Maar daarmee, gemeente, hebben we eigenlijk alleen nog maar de eerste gave onder woorden gebracht. Nou ja, onder woorden gebracht. Geprobeerd er iets van te zeggen. Maar er volgt nog meer. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke weldaden deelachtig worden. Niet alleen is Christus geschonken, de zaligmaker van zondaren, maar aan die zondaren wordt, gemeente, ook gegeven het middel, het instrument, om deze Christus te kennen en tot persoonlijk eigendom te ontvangen. Het persoonlijk, het waarachtig geloof. En eigenlijk hadden we het daar al over. Want hoe zouden mensen over Christus kunnen spreken zonder dat geloof? Hoe zou hij iets in hem kunnen roemen zonder dat geloof? Hoe zou hij uit hem kunnen putten zonder dat geloof? Dat geloof, het zijn Bijbelse beelden. Dat geloof, dat is het oog dat hem ziet. Dat is de arm die zich tot hem uitstrekt. Dat is de voet die tot hem vlucht. Dat is het hart dat zich aan hem toevertrouwt. Het geloof, dat waarachtige geloof, dat met God verzoent. En nou, geen misverstand, geen misverstand. Niet gemeten vanwege de waardigheid van dat geloof op zichzelf. Alsof mijn geloof mij aangenaam bij God maakt. Maar, en ik spreek de belijdenis na, omdat ik de gerechtigheid en de heiligheid van Christus alleen maar mijn eigendom kan weten door het geloof. Mij alleen maar door het geloof mij kan toe-eigenen. Zo heeft de Heere het beschikt. Door het geloof. Zo maakt hij zondaren zalig. Maar wordt hier beleden en wordt de Heere voor gedankt. Dat geloof, Heere, dat komt niet bij mezelf vandaan. Stel je voor dat het van mij was. Dat het product van mijn leven is. Maar het komt bij u vandaan. U schenkt het geloof. U die uw gave geeft. Maar u die ook het instrument geeft om in die gave te delen. Het komt alles bij u vandaan. Het is een schenking van u. Dat geloof. Gemeente, moet ik nog uiteenzetten hoe ik aan dat geloof kom. Hoe het in mij gewerkt wordt. Nou, dat is ook helemaal niet uiteen te zetten. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Dat is dat verborgen proces in het binnenste des harten. Dat is het werk van Gods geest dat zich niet narekenen laat. Dat is de kracht van zijn woord waarin hij zegt, er zij licht en er is licht. Waarin hij zegt, leef. En een dode zondaar staat op uit zijn graf. Dat is het. Dat is de genadegave Gods. Van hem afkomstig. Dat geloof dat de Heere werkt. Wat zou daar veel over te zeggen zijn? Dat doet hij door zijn woord, door de bediening van het woord. Dat doet hij wanneer hij de kracht van dat woord in mijn hand, in mijn hart plant. Geloof een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar het is datzelfde geloof, gemeente, dat de Heere ook onderhoudt. Want dat geloof van mij. En nogmaals, ik spreek vanavond over het wezen. Dat geloof van mij. Luther zegt, het geloof is een onrustig ding. Het geloof, gemeente, op zichzelf beschouwd is niks. Het geloof is niet meer dan die lege emmer die ik in de bron laat zakken. Het geloof is niet meer dan mijn hand, de hand van een bedelaar, de hand uitgestrekt om gaven te ontvangen. Zit er waardigheid in die uitgestoken hand? Nee, niks. Maar het geloof is dit. Laat ik het zo zeggen. Dat geloof, gemeente, dat de Heere werkt. Dat is. Dat ik zo arm ben. En dat ik zo verloren ben. En dat ik zo schuldig ben. En dat ik zo zwart van zonde ben. Dat ik het me niet meer permitteren kan om buiten hen te blijven. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Hebt u geloof? De Heer Jezus stelde het als voorwaarde voor de vader van de maanzieke knaap. Indien gij gelooft, ja man, dan gebeuren de wonderen als u gelooft. En hij had geen geloof. Maar hij stort zich op de Heer Jezus. En hij zegt het. En hij schreeuwt het boven zichzelf uit. Hij hoort het zichzelf zeggen. Ik geloof, Heere, kom mij in mijn ongelovigheid dan maar te hulp. Als ik het niet uit mezelf heb en ik heb het niet uit mezelf. Wilt u het me dan schenken, o Heere? En dan dit geheim. En dat zegt niks van mij. Maar dat zegt alles van Gods genadewerk. Dan zijn er tijden in het leven van Gods kerk dat ze niet geloven kunnen. Wanneer ik daar neerlig en het is alles duister. En de Heere lijkt me wel te hebben verlaten. En het is nog door eigen schuld ook, want ik heb allerlei zonden in mijn leven toegelaten. Er zijn tijden dat ik niet geloven kan. Maar er zijn ook tijden, begrijpt u het, dat ik niet geloven kan. Dat ik niet geloven kan vanwege de dierbaarheid van deze Christus. En vanwege de kostbaarheid van zijn bloed. En vanwege zijn bereidwilligheid om mij, arme zondaar, op te zoeken. Dan zijn er tijden dat ik niet geloven kan. Nou, is er dan geen reden om in te stemmen met wat hier staat. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof. Waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Het is een opeenstapeling van gaven. God gaf zijn Christus. De Heere geeft het geloof en onderhoudt het geloof. En dan is er nog een geschenk. Gij hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Dat ook nog. Christus de inhoud. Het geloof het middel. En het heilig sacrament. Het instrument dat de Heere gebruikt om mijn geloof te oefenen. En om het zwakke geloof te ondersteunen. Wij geloven, zo schrijft Guido de Brein, artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te ontvangen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Terwijl Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer zoekt dan wat buiten mij is. Daartoe gaf de Heere ons het sacrament. Hij heeft het gegeven. Dat is geen bedenksel van mensen. Ook niet van de kerk. Maar de Heere Jezus heeft het ingesteld in de kring van zijn discipelen. Nou, zij maakten het er ook niet naar. Want aan de tafel zaten ze nog te ruzien. Maar de Heer heeft het gegeven aan zijn kerk. Want hij weet welk maaksel dat de zijne zijn. Hij kent hun harthorendheid. Hij weet van hun kleingelovigheid. En ook hun vreesachtigheid is hem niet onbekend. En met het oog daarop mag het als een wonder worden beschouwd. Dat, en opnieuw Guido de Bray, dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid. We zijn niet altijd zo fijngevoelig, ook Gods kinderen niet. Op onze grovigheid en zwakheid. Ons heeft verordend de sacramenten. De zichtbare tekenen die Christus aan zijn gemeente heeft gegeven. Ingesteld. En de jongens en meisjes van catechisatie die weten het wel. Ingesteld om zijn genadige beloften te verzegelen. en om het dikwijls zo zwakke en aangevochten geloof van de zijnen te versterken en te onderhouden. We zouden genoeg moeten hebben aan het woord van de Heere, gemeente. Het woord dat ons in de schriften is gegeven. En het woord dat ons daarboven nog wordt gepredikt met gezag en autoriteit. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen, zegt Paulus. En die zei dat als apostel. We zijn ambassadeurs van Christus. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. De bediening van het woord. De herauten die uitgaan. En die het mogen zeggen. Alzo spreekt de Heere, Heere. Die Gods genadige belofte mogen prediken. Met bevel van bekering en geloof. Inzetting van de Heere. Het middel bij uitstek waardoor hij zalig maakt. En ook het geloof onderhoudt. Maar daarboven, eigenlijk ten overvloede. Daarboven heeft de Heer niet alleen middelen gegeven gericht op onze oren. De boodschap van Gods genade die via de oorpoort ons hart moet bereiken. Maar daarnaast ook zichtbare, tastbare middelen. De sacramenten van doop en heilig avondmaal. Die richting zoeken door middel van onze andere zintuigen. Door middel van de oogpoort. En in het heilige avondmaal zelfs door middel van de smaakpoort. Waardoor ik, wanneer ik het geestelijk ga verstaan, tot de belijdenis kom, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ten overvloede. Vanwege onze grovigheid en zwakheid. Het is, nou, een bekend voorbeeld natuurlijk. Het is als bij een huwelijkssluiting. Vanmiddag heb ik nog het huwelijk mogen bevestigen. En dat klinkt tot twee keer toe het ja-woord. De gelofte van liefde en trouw van de bruidegom aan de bruid. En van de bruid aan de bruidegom. En dat ja-woord moet voldoende zijn. Ik moet mijn man, ik mag mijn vrouw vertrouwen. Want het ja-woord is gegeven. De belofte is geschonken aan elkaar. Wel, gemeente, Gods genadige toezeggingen zouden voor Gods kerk voldoende moeten zijn. Dit weet ik, dat God met mij is, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wie zou het ontkennen? Is God dan een leugenaar? Nee, het zou voldoende moeten zijn. Maar daarboven geeft de Heer het sacrament als het ware de trouwring. Als de man uit het huwelijk, bijvoorbeeld. Als militair uitgezonden wordt naar Mali. En de vrouw, misschien de pasgetrouwde vrouw, die jonge vrouw, achterblijft hier in het vaderland. Dan weet ze het. Ze weet het. Want ze heeft het uit de mond van haar man gehoord. Hij blijft mij trouw. Ook daar ver weg. Maar ze mag het ook zien in de trouwring. Want hij heeft haar een gouden ring gegeven. Een zichtbaar bewijs van zijn belofte van trouw en liefde. Zo het sacrament. Wat daalt de Heere laag afgemeten. Om de zijnen te betuigen. Dat hij een God van waarheid en trouw is. En aan mijn zijde, wel zegt het formulier. En hoe week weer, hoe teer geformuleerd. Opdat wij vastelijk zouden geloven dat we tot zijn genadeverbond behoren. En dat is niet een zaak van redenering, maar van het geloof. Heere, u hebt het zelf gezegd en u betuigt het in uw woord. En uw geest overtuigt ervan mij in het hart. En ik mag het nog nader weten door middel van het heilig sacrament. Opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot zijn genadeverbond behoren. En opnieuw. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, na deze drievoudige dankzegging volgt het tweede deel van het gebed. En daarin het ootmoedige gebed om bij deze ontvangen barmhartigheid ook te worden bewaard. Immers. En leest u daar het vijfde hoofdstuk van onze Dordtse leerregels maar eens op na. Kostbaar. kostbaar geformuleerd, immers, door de overgebleven zonde. En ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de boze, is het onmogelijk dat Gods kinderen volharden in de aan hen bewezen genade, namelijk wanneer ze aan hun eigen mogelijkheden waren overgelaten. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en tot het einde toe bewaart. Dat is ook de inhoud van zijn belofte. Simon Petrus, de Satan heeft u zeer begeerd, u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, Paulus, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Daar doet Gods kerk een appel op. Om die weldaad wordt aan het slot van het avondmaalsformulier gebeden. Om wat heeft de Heere veel gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft het geloof geschonken. Hij heeft de gemeenschap met Christus gegeven. Hij heeft het sacrament geschonken. Maar nu, Heere, uw Heilige Geest. Opdat het onderhouden zal worden. Want buiten de werking van uw geest zal het allemaal nog doodkapitaal zijn. Buiten het overtuigende en indachtig makende werk van Gods geest zal ik geen zicht hebben op de geschonken Christus. En zal het ontvangen geloof aanmächtig en ingezonken ter neer liggen. En zal het sacrament de bedoelde zegen niet kunnen bewerken. Vandaar het gebed om de werking van die geest. Wij bidden u opnieuw. O getrouwe God en Vader, dat ge door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen. Tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus, of u Heere het daartoe wilt laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Waar gaat het om in het leven van Gods kerk? Wel, gemeente, dat ze telkens weer bedelen bij de bron. Waartoe? Wel, opdat ze zouden toenemen. Opdat ze zouden wassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Wat zijn we al snel tevreden, dikwijls. Ook Gods lieve kinderen, wat zijn we snel tevreden. Wanneer we zo'n ogenblik een goed gevoel hebben, dan kunnen we er weken op teren en we gaan het nog doorvertellen ook. En heimelijk kunnen we er wat mee worden. Maar Christus wil dat ik telkens aan de bron kom en me telkens buk om uit hem te putten en zo toeneem, niet in mezelf, maar in de kennis van hem. En de Heere wil, en zo staat het er, dat is op het gebed. En nu wil de Heere daarvoor gebruiken, de gedachtenis, de overdenking van Christus en de verkondiging van zijn dood. Nou, gemeente, dat past in ieder geval bij de overdenking van deze week. De overdenking van zijn dood. Om zo vruchten te dragen. Om zo van hem te ontvangen genade en geloof en bekering en heiligmaking. Wat kunnen het kostelijke ogenblikken zijn, wanneer ik delen mag in die gemeenschap met hem. Thomas Brooks, een Puriteinse schrijver, heeft een boek geschreven met de titel Heaven on Earth. En dat is het. Dat is het. Dat wil de Heer aan zijn tafel geven. Maar hij wil het ook schenken na zijn tafel. Heaven on earth. De hemel. Op aarde. Wanneer er een glans van Gods gemeenschap afdaalt in mijn duisternis. En mijn hart verlicht. Heaven on earth. Want in mezelf ben ik alleen maar duisternis. Telkens is het opnieuw nodig dat God komt met het licht van zijn genade. Dat is zalig. Dat is zalig. Als ik zo hem mag kennen. En in de oefening van het geloof. In de overdenking van wie hij is. In de meditatie over de deugden van God. Mag toenemen in de kennis van hem. Oh, dan neem ik ook toe in de kennis van mezelf. Dan is er meer en meer reden om mezelf voor God te verootmoedigen. Want in de glans van zijn heiligheid, maar ook in de glans van zijn barmhartigheid, steekt mijn ijdele bestaan meer en meer af. Maar daar wil de Heere mij hebben. Opdat ik telkens weer hem nodig heb. En omdat het in mijn leven waar is. En hij maakt het waar. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En zo leidt het heen. Naar de oefening van het gebed. Een christengemeente is een biddende christen. En anders is die geen christen. Een christen is een mens die zijn schatten buiten zichzelf heeft. En de Heer opent de deuren van de schatkamer. Maar het is alleen langs de weg van het gebed. En van de oefening van het geloof en ware verootmoediging. Dat ik erin delen mag. Wel, zo gaat het formulier ons voor. Uw lieve Zoon Jezus Christus. In wiens naam wij onze gebeden besluiten. Gelijk hij ons geleerd heeft. De vrijmoedigheid om tot hem te gaan in zijn naam. Dat leert de Heer zijn kerk. Want heeft Christus het niet gezegd? Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Op zijn wijze. En misschien in een andere vorm dan u denkt. Laat al uw begeren met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods. Dat is niet altijd alles wat ik begeer. Maar de vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Christus heeft dit kostbare geschenk aan zijn kerk gegeven. We lezen erover in Lucas 11. De Heer Jezus had zich afgezonderd om te bidden. Maar de discipelen storen hem. En ik kan me zo voorstellen, als de discipelen de Heer Jezus horen bidden hardop, ze ontdekken de plaats waar de Heer Jezus is, dan staan ze een ogenblik stil en ze horen hem bidden. En de discipelen zeggen tegen elkaar, als dat bidden is, dan kunnen wij het niet. Dan kunnen wij helemaal niet bidden. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. En als de Heer Jezus dan opgestaan is uit zijn gebedshouding, dan vragen ze het hem. Heer Jezus, dit was bidden. Wilt u ons leren bidden, Heer Jezus? Ja, zegt de Heer Jezus. Ik zal het je leren. Gij dan, bid aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Opmerkelijk, gemeente, dat het in het formulier 2 keer opgenomen is. 2 keer. Dit onze Vader gebed. Is het u al eens opgevallen? Wat heeft Olivianus de opsteller ermee bedoeld? Zal het niet zijn dat hij de waarde en de noodzaak van het gebed op het hart heeft willen bidden? Waarom is het gebed de christenen van nodig? God vordert het. Ja, God vordert het. Hij heeft er recht op. En de Heere wil zijn genade en zijn geest. Ja, die wil hij geven. Aan diegenen die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Dit is het onderwijs uit het formulier. Kostbaar, vindt u niet? Dat heeft de Heere veel gegeven aan zijn kerk. Ook in vorige geslachten, in vorige eeuwen. Mensen die hij inleidde in de verborgenheden der godzaligheid. En we mogen uit die bronnen putten. Het is tot onze schade wanneer we aan deze dingen voorbij gaan. Maar misschien zegt u wel, het waren mooie avonden over het formulier. Over het avondmaal. Maar ik sta er buiten. Laat u er maar buiten zetten. Want wie er buiten staat, die mag binnenkomen. Wie zijn zonde en vervloeking overdenkt. die Christus nodig krijgt. Over de zulken ontfermt hij zich. Want als iets de boodschap van het avondmaal is, dan is dit het. Dat hij zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik eindig, gemeente, met een woord van Luther. Luther, die in 1516 een brief schreef aan een vriend. Een vriend in de aanvechting. Daarom, mijn lieve broeder, leer Christus kennen. En wel de gekruisigde. Leer tot zijn lof zingen. En midden in de vertwijfeling over uzelf tot hem spreken. Gij, Heer Jezus, zijt mijn gerechtigheid. Ik echter ben uw zonde. Gij hebt het mijne aangenomen, mij het uwe geschonken. Gij hebt aangenomen wat gij niet was. En mij gegeven wat ik niet was. En Luther gaat verder. Pas er voorop, mijn lieve vriend. Pas er voorop ooit naar zulk een vlekkeloosheid en zulk een heiligheid te streven, dat u geen zondaar meer wilt zijn. Want, en neemt u dat mee, want Christus woont alleen onder zondaren. Dat geeft moed. Amen.